Goedemiddag gemeente, namens de kerkenraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Reinhard van der Heden is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Mede naar aanleiding van uw reacties op de gemeenteavond over gaven en ambten, heeft de kerkenraad besloten een extra vacature open te stellen voor een ouderling. Tevens heeft ouderling Boonzaaier besloten zijn ambt te moeten neerleggen in verband met zijn politieke werkzaamheden in IJsselmonde. Er ontstaan hierdoor twee vacatures voor ouderling en de kerkenraad nodigt u uit om voor zondag 4 juni schriftelijk bij de scriba namen in te dienen van kandidaten die u hiervoor geschikt acht. Een nadere toelichting vindt u in het Maranatha informatiebulletin dat u bij de uitgangen kunt vinden. Met dank aan alle medewerkers kunnen we melden dat de open dag het bedrag van ruim 1926 euro heeft opgeleverd. Ouderen die graag mee willen met het ouderenreisje van 1 juni aanstaande, kunnen zich hiervoor nog opgeven bij mevrouw Plezier. Aanstaande maandag, dinsdag en woensdag is er de jaarlijkse schoonmaak van ons kerkgebouw. En dat gaat niet vanzelf. U wordt daarom van harte uitgenodigd vanaf 8 uur 's morgens een handje mee te helpen. Tevens verzoeken wij u uw persoonlijke bezittingen zoals een Bijbel of een kussen mee te nemen. Wat blijft liggen wordt verzameld in de garderobe bij de Zuidpolderstraat. Woensdagavond, dus niet donderdag, want dan is het hemelsverdag, is er maar een natekring op de gebruikelijke tijden. Houdt u er overigens rekening mee dat de dienst op hemelsverdag begint om 9:30. Volgende week zondag is er weer koffiedrinken na de dienst. En er worden in deze dienst twee collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. In deze dienst zal voorgaan dominee P. Vernooy uit Tolen. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. Die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Gemeente, laten we zingen van Psalm 33, vers 7 en vers 10. Psalm 33, vers 7 en 10. Nadat wij ons geloof hebben beleden met de woorden van apostolische geloofsbelijdenis, zingen wij van Psalm 135, het derde vers. God is groot, ik weet dat Hij hoger is dan alle goon. Psalm 135, het derde vers. Spreken een ieder in het hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Bidden wij samen om de opening van het woord en de opening van ons hart. Allergenadigste God, Heere van hemel en aarde, wij roemen U en wij prijzen Uw grote naam. U bent zo heerlijk en U bent zo verheven, zo heilig, dat wij het in woorden niet uit kunnen zeggen. Dat laat de grootheid zien van uw trouw en van uw geduld met ons. Want wij zijn klein, nietig, onheilig. En wij bidden u, geef dat geen loze woorden zullen zijn. Mooi klinken, maar dat we werkelijk zien en beleven dat wij zo verdorven zijn, dat wij het niet waard zijn dat u ons ook maar aanspreekt, dat u ons samenbrengt om naar uw woord te luisteren. En toch doet u dat. En dat doet u om wie u zelf bent. U de God van het verbond, die vanwege uw woord, vanwege uw Zoon, Jezus Christus, doorgaat en doorwerkt tot op dit moment toe, ook in deze stad. En wij bidden u, genadige God, komt u met uw geest, ons hart opengaat voor uw woord. En als wij voelen en bij onszelf ook zien dat er zoveel is wat tegen uw woord ingaat, ons hart zo hard is, geef dan dat we vanmiddag de krachtige werking van uw geest zullen ervaren in het openen, in het openbreken van ons hart. En dat daardoor uw woord zich voor ons opent. Dat u spreekt. Dat woorden van eeuwig leven indalen in ons hart. Het woord, als het zaad van de wedergeboorte, wortel schiet. Vruchten voortbrengt van geloof en bekering. Waar het gebeurde. U wekt daar verlangen steeds weer, steeds dieper. Te horen van hem. Dat hij steeds weer wordt gezien. Als de enige redder. Als de enige zaligmaker. Dat hij het alleen is. Die ons heil volmaken kan. Dat in de weg van het leven. We achter hem zullen aangaan. Zijn voetstappen leren drukken. Dat er toename en groei mag zijn. In de kennis van hem. En dan weet u op het allervolmaakst wat wij nodig hebben. Die waarschuwing is. Zal er buiten Christus zijn. Voor eigen rekening. Of die bemoediging is. Die vertroosting. Zo nadat we genade ontvingen. Toch zo gericht kunnen zijn op de dingen van deze tijd. Toch weer zo donker kan zijn. Zoveel tussen u en ons kan inschuiven. Heere, kom dan terug op uw werk. Roemen zullen in hem, uw Zoon. Laat deze dienst zo echt en werkelijk een eredienst zijn. Alles van ons wegvalt. Mensen wegvallen. U alleen in uw Zoon overblijft. Laat zo bloed van Christus druppen op de gemeente. Genadige God, laat deze dienst werkelijk bediening der verzoening zijn. Om Christus wil. Amen. Wij openen nu het woord van God in het Nieuwe Testament. Paulus' brief aan de gemeente te Colosse. Colossense 1. We lezen de eerste 23 versen. Colossense 1. Luidt het woord van God aldus. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil Gods, en Timotheus de broeder, de heilige en gelovige broeder in Christus die te Colosse zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd voor u biddend. Alsof wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen. Om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk des evangelies. Het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld. En het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van die dag af dat gij gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Gelijk gij ook geleerd hebt van Epafras, onze geliefde mededienstknecht, de welke een getrouw dienaar van Christus is voor u. Die ons ook verklaard heeft, uw liefde in de geest. Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand. Opdat gij moogt wandelen, waardiglijk de Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken, vruchtdragend en wassend in de kennis Gods. Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid met blijdschap. Dankende de Vader, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. In de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. De welke het beeld is des onzienlijke Gods, de eerstgeborene aller creatuur. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het is des vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. En dat hij door hem vrede gemaakt hebben door het bloed zijns kruises. Door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zijn de dingen die op de aarde, het zijn de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend. In het lichaam zijns vleeses, door de dood. Opdat u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldigd voor zich stellen. Indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies, wat gij gehoord hebt, terwijl gepredikt is onder al de creatuur die onder de hemel is, van welk ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Tot zover de lezing uit het woord van God. In de woordbediening staan wij stil bij het 18e vers van Colossense 1. En hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Hij die het begin is, eerst geboren uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Jezus Christus, we zien allereerst dat hij het hoofd is, ten tweede dat hij het begin is, en ten derde dat hij de eerste is. Jezus Christus, het hoofd, het begin en de eerste. Wij gaan ons zingend voorbereiden op de bediening van het woord. Psalm 89 vers 12, 13 en 15. Psalm 89 vers 12. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God. Vers 13. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad. En het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Psalm 89 vers 12, 13 en 15. gemeente, je moet maar gevangen zitten tussen vier muren. Je wereld verkleint tot een gevangeniscel. Je niet kunt gaan en staan waar je wilt. Hoeveel mensen vergaat het niet zo? En ja, als je dan het een en ander op je geweten hebt, dan verdien je niet anders. Maar als je nu onschuldig gevangen zit, gevangen genomen vanwege het evangelie van Jezus Christus, dat maakt de zaak toch even anders. Hoeveel mensen zitten er op dit moment niet gevangen vanwege hun geloof? India, Pakistan, Korea, China, Iran. Niet vrij uit beleden mag worden wie Christus is. Maar loopt je leven gevaar wanneer je aan hem uitleeft? Wanneer je door het geloof zijn eigendom wordt? Dat is aangrijpend. Juist als ondanks de situatie waarin men verkeert getuigd wordt van Christus, de opgestane, de levensvorst. Hij, ondanks dat de situatie hopeloos lijkt, hoop biedt door alles heen. Troost, de enige, leven en in sterven. Is het bijzonder als zo'n getuigenis op schrift wordt gesteld? Maar wordt de inkt niet verbruikt om te klagen, maar wordt de pen gebruikt om te getuigen van Gods genade en van Gods liefde? Wie hij is voor zondaren. Dat is indrukwekkend. Als je zo'n getuigenis onder ogen krijgt. Gemeente, vanmiddag hebben we zo'n getuigenis in handen. Weet je niet precies waar Paulus gevangen zit? Het kan in Rome zijn geweest, kan op dit moment ook in Efeze zijn geweest. Maar waar en hoe een gevangenis kan de voortgang van het evangelie niet beletten. Zelfs vanuit een cel baant het evangelie van Jezus Christus zijn weg. Wordt Christus als redder en zaligmaker geproclameerd. De enige van God gegeven middelaar. Het is niet voor niets dat Paulus daar zoveel nadruk op legt. Want hij heeft gehoord wat er in Kolossen wordt verteld. Dwaalleraren die beweren dat er een groot aantal hemelse bemiddelaars zijn. Dat is een bijzonder soort engelen, zeggen ze. Die staan tussen God en mens in, bemiddelaars. Nou, volgens die dwaalleraren zou Jezus een van die vele bemiddelaars zijn. Nou, dan kan Paulus niet anders. Dan grijpt hij naar zijn pen. Ook al kent hij de gemeente in Kolossen niet persoonlijk, hij is met hen begaan. Dat wat verteld wordt, dat is niet waar. Het is een dwaling. En het zet die gemeente in Kolossen op een zijspoor. Op een dwaalspoor. Jezus is niet één van de middelaars. Jezus Christus, hij is de enige middelaar. En daarbij is hij geen wezen wat tussen God en tussen mens instaat. Hij is God en mens. Waarachtig God en waarachtig mens. Paulus die doet er alles aan om dat duidelijk te maken aan die gemeente in Kolossen. In allerlei toonaarden verkondigt hij wie Christus is. En nee, dat is geen boodschap die aan actualiteit heeft ingeboet. Hoe vaak wordt Christus niet tekort gedaan? Alsof hij niet Gods enige en Gods eeuwige Zoon is. Alsof hij niet de enige is waardoor zondaren kunnen worden gered. De enige waardoor zondaren met God worden verzoend. En ja, als je dan door hem werd gered, als je leeft van de kracht van zijn bloed, dan kun je toch niet zwijgen. Als te klein van hem wordt gedacht, als niet groot van hem wordt gesproken, dan weet je dat alleen hij het voor het zeggen mag hebben. Hij. Geldt voor jezelf, maar het geldt dan ook voor anderen. Zij die hem nog niet kennen. En echt gemeente, je wordt er alleen maar beter van als je hem, Jezus Christus, leert kennen. Als hij het voor het zeggen krijgt in je leven. Of denkt u van niet? Denkt u dat u beter af bent als u zelf aan het roer van uw levensschip staat? Dan houdt u koste wat kost uw roer vast. Maar dan ontgaat u wat Paulus hier schrijft. Ontgaat u het perspectief van waaruit hij leeft. Jezus Christus. Hij die het wereldgebeuren heen stuwt. Naar het moment waarop zijn macht en majesteit zichtbaar wordt voor iedereen. Alle knie zich voor hem zal buigen. En alle tong zal belijden dat hij de Heere is. Dat is het eerste wat Paulus zeggen wil hier in onze tekst. In dat hij is het hoofd. Hij regeert. Zeker gemeente, als je daar op de jongste dag pas achterkomt, dan is dat te laat. Dan moet je het erkennen om verworpen te worden. En daarom is het zaak om hier en nu vandaag het evangelie ter harte te nemen. Dan gaat het niet langer je ene oor in en het andere weer uit. Dan gaat dat gemakkelijk. Dan is het alsof je nog nooit hebt gehoord wie de Heer Jezus is. Als hij je redden wil. Vernieuwen. Herscheppen. Een echt gemeente. Dat wil hij. Daarvoor biedt hij zichzelf aan. Hij wil u, hij wil jou voor zijn rekening nemen, helemaal. De schuld die u open hebt staan bij God, die wil hij voldoen. Dan wordt het toch tijd om jezelf voor hem neer te leggen, als je dat nog niet deed. Dan moet u toch niet uitstellen wat u vandaag nog doen kunt. Heere, hier ben ik. Eén brok ongerechtigheid. Maar weet je daar zelf geen raad meer mee? Hij wel. Hij wil het overnemen. Maar wil hij in je plaats gaan staan? Voor je instaan, bemiddelend. En waar hij bemiddelt, daar is de uitkomst zeker. Op grond van zijn offer volgt vrijspraak. Nee, dan leef je niet meer voor jezelf. Dan wordt het hij, Christus, hij voor mij, hij het hoofd. Hij eerst. Paulus die zegt dat hier tegen de achtergrond dat Christus aan alles vooraf is gegaan. Christus, hij was er al, voordat de aarde werd geschapen. Voor alle schepselen uit was hij er al. Dat kan ook niet anders, want door hem zijn alle dingen geschapen. Die in de hemel zijn en die op de aarde zijn. Die zichtbaar zijn en die onzichtbaar zijn. Of het nou om tronen gaat, om heerschappijen, om overheden, machten. Alle dingen, zegt Paulus, ze zijn door hem en ze zijn tot hem. Elk leven is van hem afhankelijk. Alle leven. Dan geldt dat toch zeker ook voor het geestelijk leven. voor hen die op Christus en die op zijn offer werden betrokken, die leven uit hem, die deel kregen aan hem. Dan werd hij het hoofd, dan zijn zij het lichaam. Dat is een schitterend beeld, gemeente. Christus, het hoofd. Zij die door het geloof aan hem werden verbonden, zijn ledematen. Dan wordt het beleden. Want gelijk we nu in één lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben, alzo zijn wij velen, één lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkaars leden. Als Christus het hoofd, de behouder van het lichaam. Ik hoop dat u voelt. Het gaat om een levende geloofsrelatie met hem, Christus. Dat is dan ook de vraag vanmiddag. Is die relatie er? Of gemeente toch niet? Kun je deel uitmaken van een gemeente, een christelijke gemeente natuurlijk, opgenomen in het verbond van God? Dan zijn zijn beloften aan je voorhoofd betekend en verzegeld. Het leven ontbreekt. Ik denk dat die gelijkenis die de Heer Jezus vertelde. Ik ben de ware wijnstok. Gij de rank. Als je nou een dode rank bent, vruchteloos, wordt die dode rank er op een bepaald moment uitgehaald. Breng je geen vruchten voort. Waardeloos. Dan is dit het wonder, gemeente, dat Christus nog steeds van dode ranken levende weet te maken. Weet u, als dit de overeenkomst is, al degenen die de Heer Jezus kennen als het hoofd, dan waren ze dood. Maar kijk eens, ze leven in en door hem. Maar een wonder. En nee, dan kunnen ze en dan kunnen we niet zonder hem. Zoals een menselijk lichaam niet zonder het hoofd kan, stel je voor. Zo kan de gemeente van Christus niet zonder haar hoofd. Hij is de bron van hun leven. Moet hij het hele leven bepalen, toch? Dan moet hij voorgaan. Dan moet hij ook voorop gaan. Zoals het hoofd het lichaam regeert, zo moet Christus zijn lichaam regeren. Jonge mensen, wat is de functie van je hoofd ten opzichte van je lichaam? Dan is het je hoofd dat je lichaam coördineert. Dan is het je hoofd wat je lichaam stimuleert. Nou, zo is Christus het hoofd van hen die door de geest aan hem werden verbonden, zijn ledematen zijn. Dan wordt hij hun leidsman. Nee, deze leidsman, dit hoofd, vergist zich nooit. Welke beslissingen hij ook neemt. Moet je wel eens een keer zeggen, nou, wat ik nou heb gedaan, daar had ik echt mijn hoofd niet bij. Daar heb ik niet zo goed over nagedacht. Maar Christus weet zich helemaal betrokken op de zijne. Hij is erbij. En hij weet wat hij doet. Dan vergist hij zich niet. Ja, dan geeft hij ook kracht om zijn weg te gaan. Zeker, dat is hier een weg die door ons aardse bestaan loopt. Een woestijn. Dan is het zaak om te meer te luisteren naar het hoofd. Anders verdwaal je, dan dwaal je af. Ja, ook dan, en dat is niet minder dan een wonder, is het hij zelf die terugkomt op zijn eigen werk. Hij. Als je toch weer luistert naar de stem van je eigen hart, als je het hoofd negeert, dan komt hij me tegemoet. Dan betrekt hij me opnieuw op hem. Ik opnieuw luister naar zijn stem. Ik het opnieuw zeggen moet. Heere, alleen u. U moet het voor het zeggen hebben. Alleen zo kan ik verder. Achter hem het hoofd. Luisterend naar zijn stem. Dat is de bedoeling van de woorden van Paulus hier. Dat hij Christus centraal staat. Het in het leven van het geloof om niemand anders zal gaan dan om hem. Dat is een les die je voortdurend moet leren. Hij het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Dat betekent dus dat er een gezamenlijke betrokkenheid moet zijn op Christus. Het hoofd van de gemeente. En de gemeente, jonge mensen, dat zijn letterlijk zij die geroepen worden uit de duisternis naar het licht. Gods licht, Christus. Dan moet zijn gemeente ook een gemeenschap zijn. Kijken we in de spiegel? Nee, moet u niet eerst kijken naar hen die tot de gemeente behoren, die geroepen worden, maar die nog nooit aan zijn roepstem gehoor gaven. Zij die de duisternis nog steeds verkiezen boven het licht. Zich daardoor ook laten leiden, onbekeerd en onverzoend. Nee, als u nou bevrijd werd uit de machten van de duisternis en de dood, als je nou staan mag in de vrijheid van de kinderen van God, bevrijd, hoe functioneert u dan? In de verhouding tot het hoofd, Christus? Maar dan ook samen met hen die met u Christus leerden kennen, als redder, zaligmaker, het hoofd. Gaat het u dan gezamenlijk om hem, Christus? Of verdeelt het lichaam van de Heer Jezus zich? Dat kwam Paulus ook nog wel eens een keer tegen. Dan zei de een, ik ben van Paulus. En een tweede zei, ik ben van Apollos. En een derde zei, ik ben van Petrus. Dus de een voor die dominee en de ander zegt, nou geef mij die maar. Nou zegt Paulus, daar gaat het niet om. En daar mag het niet om gaan. Christus moet het centrale punt zijn. En vanuit Christus moeten de ledematen, de lidmaten van Christus, hem als het hoofd proclameren. Net zoals Paulus dat hier doet. Opdat zij die alleen maar in naam christen zijn, die wel tot een christelijke gemeente behoren, die in de kerk zitten vanmiddag, maar niet met Christus zijn verbonden, door het geloofsgetuigenis van anderen, Christus zullen aanroepen, niet anders kunnen. We kunnen zo druk zijn met onze eigen mening en onze eigen visie. Dat we daarmee de werking van het woord van het evangelie blokkeren. Dan zeggen mensen wel eens. Nou ja, dat zeggen kerkmensen ook nog wel eens een keer. Als het nou zo moet en als het nou zo moet gaan. Alsof er geen goede reuk van Christus verspreid mag worden. Zou er dan niet iets van ons uitgaan als christelijke gemeente? Mensen jaloers worden op dat wat de Heer Jezus te bieden heeft. Jaloers op dat wat een levende gemeenschap met de Heer Jezus met zich meebrengt. Want dan gaan mensen zien wat ze missen. Dan wordt lauwheid en laksheid doorbroken. Dan gaan mensen zien waar het om draait. Dan wordt het je tot schuld als je onder de prediking van het woord nog altijd dezelfde blijft. Dan grijp je de Heer Jezus aan. Opdat je met hem het hoofd wordt verbonden. Je leven zou door hem. Dan wordt Paulus getuigenis een levend getuigenis. Hij is het hoofd van het lichaam, van de gemeente. Hij die het begin is. Eerst geborene uit de doden. Daar hebben we het tweede waar het in onze tekst om gaat. Hij is het begin. En ja, dat sluit heel duidelijk aan bij wat al gezegd is. Dat werkt dat ook verder uit. Hij is het hoofd en hij kan het hoofd zijn omdat hij een nieuw begin heeft gemaakt. Hoe? Nou, door zijn dood en door zijn opstanding is hij het begin. Zonder hem zou er toch geen gemeente zijn en zou er toch ook geen lichaam zijn. Maar omdat hij begon, is er een gemeente. Letterlijk een gemeente die zalig wordt. Die in en door de Heer Jezus leeft. Het begin van alles wat er is aan wedergeboorte, aan bekering, het komt uit hem voort. Een begin wat hij door zijn kruisdood tot stand heeft gebracht. Nee, dan heeft de dood hem niet kunnen houden. Hij breekt door de dood heen. Hij baant een weg waar geen weg te bekennen is. Hij die door Paulus eerste eerstgeborene van alle creaturen wordt genoemd. Hij die de schepping voor was. Hij wordt hier nu de eerstgeborene uit de doden genoemd. De eerste. Ja, zegt er iemand vanmiddag. Heer Jezus was toch niet de eerste die uit de dood opstond. We lezen in het Oude Testament al dat er mensen werden opgewekt uit de dood. Die zoon van uw weduwe in Sarfat. Die zoon van die Sunamitische, en vergeet die man niet, die begraven werd in het graf van Elisa. En in het Nieuwe Testament Jezus, dochtertje van Jairus opwekt, die jongeling in Nain, Lazarus. Is de Heer Jezus dan wel de eerstgeborene uit de doden? Dat is hij, gemeente. Omdat hij de eerste is die de dood voorgoed achter zich laat. Zij die door hem werden opgewekt, ze moesten weer een keer sterven. De dood deed zijn werk weer opnieuw. Als Christus opstaat, dan doet hij de dood teniet. Hij verslindt de dood tot overwinning. Daarom kan hij het zeggen, ik leef. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de hel. Van de dood. Dan moet de macht van de dood iedereen die in Christus is loslaten. Dat is een heerlijke realiteit. Voor wie door Christus werd wedergeboren tot een levende hoop. Levend vanuit hem, de eerstgeborene uit de doden. Dan weet ik zeker, ik was dood, maar ik leef. Is mijn sterven niet meer dan een doorgang, een poort, het eeuwige lijf. Ja, het lichaam, het wordt begraven. Als een zaad wordt het gezaaid. Het zal opstaan. Dan wordt het sterfelijke onsterfelijk. Dan wordt het verderfelijke onverderfelijk. omdat je zondige verleden verdween in het graf van de Heer Jezus. En biedt de opstanding van de Heer Jezus perspectief. Ik leef en gij zult leven. Ja, zegt iemand, dat geldt zijn kerk, zijn gemeente. Zij die betrokken werden op zijn kruis en zijn opstanding. Maar als je nou los staat van Christus en van zijn genade. Nou gemeente, dat doet hij een appel. Hij, de eerstgeborene uit de doden. De opstanding en het leven. Hij roept het u toe. Wie in mij gelooft, die zal leven, al ware hij ook gestorven. Dan moet je het niet langer bij jezelf zoeken. Dan moet je wat je zelf denkt te hebben niet koesteren. Want dat is getekend door de dood. Terwijl wat hij biedt, doortrokken is van het leven. Omdat hij het leven aan het licht bracht. Wat met hem in aanraking komt, dat komt tot leven. Hij de levensbron is. Ik denk aan die vrouw, hoeveel jaar was ze al niet ziek? 12 jaar. Terwijl ze Jezus aanraakt, voelt ze dat het leven haar doorstroomt. Haar ziekte wijkt. Nou gemeente, zou u hem niet eens aanraken? Als hij in de gestalte van het woord in het midden is? Of denkt u dat u zonder hem kunt en zonder de kracht van zijn bloed? Nou, als je doorkrijgt wie je bent, dan weet je wel beter. Dan ontdek je dat alleen hij je redden kan. En in het aangrijpen van hem voel je de kracht van zijn bloed. Sterker dan de dood. Dat is de bron van het leven. Bron van kracht en bron van vreugde. Al gaat je levensreis dan door de woestijn. Al word je dan in de gevangenis gegooid. Maakt dat het getuigenis van Paulus niet bijzonder? Tegen de verdrukking in getuigen zingen. Hij is het hoofd des lichaams. Hij die het begin is. Eerst geboren uit het dood. Hij in allen de eerste zou zijn. Dat is het derde wat in onze tekst over de Heer Jezus wordt gezegd. Hij de eerste. Zoals hij de eerste plaats innam, als oorsprong van de eerste schepping. Nu ook als bewerker van de tweede schepping. Hij ging vooraan en hij komt ook bovenaan, de eerste. Gaat hij al de zijne voor, door de dood naar het leven. Mogen zij die van hem zijn volgen. Achter hem aan. Ja, als u dan een kenmerk wilt hebben van het ware geloof, dan heb je er hier een. Hij de eerste. Jezus Christus nummer 1. Is dat zo bij uw gemeente? Gaat eens na. Is hij de eerste? Jazeker. Is dat genade, zijn werk, dan moet hij ook de eerste blijven. Hoe hij de eerste blijft? Wel gemeente, dat kan ook alleen maar door hem. Alles aan hem over te laten. Heel letterlijk te leven van zijn genade. Ik verzeker u gemeente, dat is een heerlijk leven. Dan staat hij centraal. Ja, dat weet ik zelf maar al te goed. Er kan heel gemakkelijk iets tussenkomen. Tussen hem en mij. Dan is er één die daarop uit is. En dat was het wat Paulus zorgen baarde. Er in die gemeente, in Kolossen. De heidenchristenen die die gemeente vormden. Christus die de eerste was geworden. En dan die dwaalleraars die ruimte zochten. Voor iets en iemand anders dan Christus. Christus hooguit een gedeelde eerste plaats krijgt. Naast die engelenfiguren die ook een middelaarstaak toebedeeld krijgen. Paulus zegt hier nee, hardgrondig. Omdat hij, de eerstgeborene uit de doden, in allen de eerste zou zijn. Alleen hij. Want alleen als hij de eerste is, dan zal er groei kunnen zijn in het geloof. Groei door hem de eerste. Is al het onze vuilnis. Schade drek, zegt Paulus. Kennis van Christus, die is zo uitnemend en zo optimaal. Hij is geen kennis die je vanuit jezelf hebt, die aangeboren krijgt. Die kennis komt van hem. Van de nieuwe geboorte. Want doet de geest hem kennen. Dan doet die geest hem ook beter kennen. Dieper. Dan ga je zien hoe onkundig je zelf bent. Als de Heer overkomt door zijn woord en door zijn geest. Dan ben je niet in één keer volleerd. Wel nee. Gaandeweg leer de geest steeds meer van Christus verwachten. Om hem voor te laten gaan. Nog vaak zien we het niet. Kijk de Bijbel er maar op na. Er toch weer iets anders voor opgaat. Jezelf Christus voor de voeten loopt. En werd hij de eerste, dringt een mens toch weer naar voren. Denk alleen al aan Petrus, hoe heerlijk heeft hij het niet beleden. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En daarna, toen het toch weer ging over zijn kruis en opstanding, toen zei hij, dat zal niet gebeuren. Moet de Heer Jezus het tegen Petrus zeggen, ga achter mij, Satan. Gij zijt mij een aanstoot, gij verzint de dingen die van mensen zijn. En dat is een levensgrote valkuil. En die ontloop je alleen maar als je jezelf leert verloochenen. Als je Christus volgt. Hij de eerste is. En dat geldt al diegenen die hem leren kennen. Al diegenen valt hier op dat vanuit een eenheid wordt gedacht. Zegt een Nederlands geloofsbelijdenis Paulus na. Wij geloven en belijden. Enige, algemene kerk. Een vergadering van ware christgeloof. Nee, is het beschamend. De kerk zo weinig eenheid vertoont. Is het beschamend dat Europa bekend staat om zijn kerkelijke verdeeldheid. Staat Nederland niet achteraan. Dat ook binnenkerkelijk zo weinig eenheid is. Een zendeling, een jaar in Zambia werkt. Die concludeerde bij zijn terugkomst in Nederland. Afrikanen, dat lijken net netten. Die kennen onderlinge relaties. Die steunen elkaar en die vormen een netwerk. En dat werkt door in hun geloof, in de kerk. En Aziaten, zei hij, dat zijn het waterdruppels. Die vloeien op een bepaald moment samen. Die vormen een eenheid. En dat zie je in alle verbanden van hun leven. Maar als je naar Europeanen kijkt, dat lijken net knikkers. Ze stoten tegen elkaar aan, maar ze gaan allemaal een eigen kant uit. Zonder dat ze wezenlijk contact met elkaar hebben. Als ze hier toch doorwerken in de verhouding, in de gemeente, in de kerk. Individualisme. Is dan grijpend dat als Christus de eerste werd. je daar ook nog mee bent behept. Dat ik, dat eigen ik. Is het goed om op je in te laten werken wat Paulus zegt. Opdat hij in allen de eerste zou zijn. In allen. Dat refereert weer aan het begin van onze tekst. Hij is het hoofd van het lichaam. Namelijk de gemeente. Zou er niet zo weinig eenheid in de gemeente zijn. Speciaal ook onder hen die leven van genade. Omdat ze er zelf zo vaak tussen zitten. Maar hij, Christus, de eerste wordt. Daar wil hij leren de minste te worden. Dan leer ik de ander uitnemender te achten dan mezelf. En zeker dan voel je verantwoordelijkheid voor elkaar. Dan zijn we ook bewogen met elkaar. Dan doortrekt de bewogenheid van Christus mens. Dan is zijn gevoelen in ons. Ontdekt u het, gemeente? Hoe hij de eerste moet zijn. De eerste. Ja, dan gaat het ook om de praktijk van je persoonlijk leven. Dan heeft een gunstig advies van een bank niet het laatste woord. Als het gaat. Stichten van een bedrijf. Aankoop van een huis. Dan heeft Christus het laatste woord. Heren, wat vindt u ervan? Dan neem je elk besluit biddend. Dan wordt je werk begeleid door het gebed. Dan kun je niet zonder, omdat je zonder de Heren niet kunt. Of kunt u nog wel zonder hem? Moeten we het zonder zijn vernieuwende werk doen? En gemeente, wat heb je dan? Zeg het nou eens eerlijk, wat hebt u dan? Heb toch niets, is je leven hol en leeg. En dat er wel Christus vervullen wil, vol wil maken met zijn volheid. Waar hij vol maakt, vult met zijn genade. Daar wordt hij de eerste en daar wordt hij alles. Dan weet ik en dan beleef ik wat Paulus hier zegt. Dan ervaar ik de kracht van het woord. Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij die het begin is. Eerst geboren uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Jongens en meisjes, als je nou dadelijk thuis komt. Je vader of je moeder die vragen aan je, waar ging het nou over in de preek? Vond je het misschien best wel moeilijk, dat was het ook wel. Dan zal ik je eens even helpen. Dan noem je die drie punten. Die drie belangrijkste woorden uit onze tekst. De woorden die vertellen wie de Heer Jezus is. Het hoofd, het begin, de eerste. Dat is niet zo moeilijk, hè? Het hoofd, begin, de eerste. Jezus, het hoofd, betekent dat hij in ons leven bovenaan moet staan. Hij gehoorzaam moet worden. En Jezus als het begin, dat betekent dat alleen door zijn kruis en door zijn opstanding er leven is, echt eeuwig leven. Jezus als de eerste, dat betekent dat we hem moeten volgen. Dat we achter de Heer Jezus moeten aangaan. En dan mag je bidden vanavond als je slapen gaat of zomaar op een stil plekje. Heere, komt u mijn leven binnen. Jezus, u. Dat hij het hoofd wordt. Het begin. De eerste. Amen. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. Laten we zingen Psalm 2, vers 4 en vers 7. Laten wij samen danken en voorbeden doen. Heere, wat bent u groot en goed. Ook deze middag hier samen mochten zijn als gemeente. Christus door zijn woord ons aansprak en ons opzocht. Laat het woord werken. Als we hier vandaan gaan naar huis. Als leven wacht. Opgeslokt dreigen te worden door ons werk. Door onze studie. Ontferm u, Heere. Voer alles uit dat zullen zoeken wat blijft. Behoud. In het bloed van het lam. Heere, genadige God, ontferm u. Over deze gemeente. Kerkraad. Herder en leraar die u hier gesteld hebt, schenk hem genadig uw zegen, verwachting van u de levende God. We leggen de vreugde, maar ook de noden voor u neer. Schenkt u uw zegen aan ieder die dat nodig heeft. Mogen u danken met Reinhard van der Heden. Plotseling in het ziekenhuis opgenomen, nu toch weer thuis mag zijn. Wilt u verder ook met hem zijn? Hem omringen met uw zegen en zorg. Door alles heen, hou vast zullen zoeken in hem. Jezus Christus, u bent een God die horen wil, bij wie we alles kunnen neerleggen. Schenkt u dan uw zegen, verwachting van u de levende God. Wij bidden u, schenk u bewarende hand over Andrew Bak, die vandaag voor het laatst in ons midden is. Wees u hem nabij als hij naar Noord-Ierland vertrekt, schenkt u hem genadig uw zegen. U bent die God die op al onze wegen nabij wil zijn. Maar geef dan ook die afhankelijkheid van u, dat we door alles heen hopen zullen op u. De wachter van Israël die niet sluimert en die niet slaapt. Heere, wij bidden u, zorgt u voor hen die het moeilijk en zwaar hebben in het leven. Ziekte, zorg, maar ook als we teleurstellingen kregen te verwerken. Werkeloos werden. Wat kan aangrijpen? Wilt u dan nabij zijn? Als we al langer zonder werk zitten, geef ook dan steeds weer opnieuw onze hoop en verwachting op u zullen stellen. Door alles heen zullen ervaren dat u nabij wilt zijn, kracht wilt geven naar kruis. Heere, wij bidden u, wees met deze stad, waar zoveel aan de hand is en zoveel speelt. Een stad die zich opmaakt om een 666-jarig bestaan te vieren, het getal van het beest. Wat is zijn macht groot? Probeert hij mensen in zijn greep te krijgen en te houden. Heere, wij bidden u, verbreek de machten van de duisternis. Mensen niet verder lopen, de val die hij zet. Niet verder wandelen, de brede weg. Laat juist deze weken het evangelie klinken. Mensen zien waar het om draait en waar het om gaat. Christus als koning triomfeert en regeert. Mensen hem te voet zullen vallen, hem zullen aangrijpen. Heere, weest u zo nabij en werkt u. Laat u zien dat uw arm niet is verkort. Dat u in de meest goddeloze stad wilt wonen en werken. Mensen ontfutselen aan de machten van de dood. Heere, wij bidden u voor het evangelisatiewerk wat hier gebeuren mag. Geef dat ook daarin we zien zullen dat u doorgaat. Als er een bezinning is over de voortgang van het evangelisatiewerk, dichterbij hier in deze wijk, geef dan afhankelijkheid van u. Wijst u ook de weg. Laat het voor alles en in alles om die ene naam gaan, Jezus Christus. Schakelt u daarvoor mensen in. Geef dat we daarom zullen bidden, eendrachtig. Omdat u wonderen zult doen op het gebed, omwille van hem, Jezus Christus. In zijn handen leggen wij onze gebeden. Genadige God, ontferm u. Amen. Zingen wij tot slot van Psalm 61, het zevende vers. Ik zal dan door mijn blijde galmen, door mijn psalmen loven uw majesteit. Psalm 61, vers 7. gaat u heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. Genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.